Goedemorgen, broeders en zusters. Het is fijn om zo samen het avondmaal te vieren. En te gedenken de prijs die Jezus voor ons allen heeft betaald. En wat Hij op het kruis heeft volbracht, dat komt straks ook terug in een vers die ik zal lezen. Tot 2 weken terug wist ik nog niet dat ik vandaag hier zou staan om te spreken. En toen Marinus mij 2 weken terug belde en hij zei, wil je over 2 weken spreken? Het eerste wat ik dacht, ik heb daar eigenlijk 2 maanden voorbereidingstijd voor nodig, niet 2 weken. Maar in de gedachten die op dat moment door mijn hoofd gingen, was ook al de vers die ik ook altijd tegen Rebecca zeg, uit 1 Petrus 3 vers 15. Wees altijd bereid om te getuigen van de hoop die in je is. En het is heel makkelijk om het tegen iemand anders te zeggen, maar ik dacht eraan, als ik nu nee zeg tegen Marinus, dan is dat het eerste wat Rebecca tegen mij zegt, waar ze mij aan herinnert. En eigenlijk ook een beetje, misschien niet gemotiveerd, maar geïnspireerd, ook door de getuigenissen die wij een tijdje terug hebben gehoord. Vooral dat laatste getuigenis heeft mij ook aangeraakt. Hoe Jezus vandaag de dag nog steeds mensen vrijzet. En je kan bevrijden van alles wat je vasthoudt. Van alles wat je gebonden houdt. En ook zoals het in 1 Korintiërs 14 vers 26 staat. Als wij samenkomen heeft ieder van ons een onderwijzing, een psalm, een openbaring van de Heer. En eigenlijk wil ik ook het woord van vanochtend op die manier ook delen. Als een persoonlijk woord dat mij heeft aangesproken. Ik heb het ook zo opgeschreven op mijn blaadje. Als in de ik-vorm, zeg maar. Maar jullie mogen ook je eigen naam daarin invullen. Ik geloof dat het voor een ieder van ons van toepassing is. Als jij de eerste dia erop wil zetten, dan staat daar ook de titel op. Dat is altijd handig voor de opname. Ik heb als titel gezegd, mijn identiteit als overwinnaar. En straks zullen wij ook nog een keertje teruggedenken aan wat de Heer voor ons gedaan heeft. Alleen de tekst die ik hiervoor heb opgeschreven staat in Daniël 11 vers 32. En ik vond het een lastige vers om het uit de Nederlandse vertaling op te schrijven. Ik lees meestal, als ik in de Bijbel lees, lees ik meestal in het Roemeens. En daar spreekt het toch veel meer tot mij. Dat heb je denk ik met je moedertaal. Dat raakt je meteen in één keer. En dit is uit de basisbijbel gecombineerd met het boek volgens mij. Maar deze vertaling op deze manier geeft echt wat mij betreft de definitie van een overwinnaar. Daar staat, de mensen die hun God werkelijk kennen zullen sterk zijn en dappere daden verrichten. Dat is wat mij betreft de definitie van een overwinnaar. Ik geloof dat de Heer mij daar ook voor geroepen heeft om een overwinnaar te zijn. En jullie mogen ook je eigen naam daarin invullen. Op de tweede dia heb ik de tekst opgenomen uit Deuteronomium 28 vers 13. Dat is een tekst uit een stukje dat Mozes voor het volk Israël uitsprak. En hij sprak daarop op dat moment de woorden van de Heer. En daar staat in Deuteronomium 28 vers 13 staat, De Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heere uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt. We zien hier het beeld dat God heeft voor zijn kinderen. Hij sprak het hier specifiek tot zijn uitverkoren volk, het volk Israël. Maar ik geloof dat dit ook geldt voor ons. Als wij zijn kinderen zijn, dan zegt de Heere tot ons, ik zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En verderop in de tekst is er wel een voorwaarde hieraan verbonden. De voorwaarde is, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heere, uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt. Dus we moeten ze kennen, lezen, leren en ook in de praktijk toebrengen. De volgende vraag die ik mij stelde, dat is de volgende dia. Wat heb ik dan nodig om overwinnaar te zijn? En het allereerste wat in mijn gedachten kwam, was het eerste punt. Wat ik nodig heb om een overwinnaar te kunnen zijn, is een persoonlijke relatie met God. Dat blijkt ook een beetje uit de vorige vers, uit Deuteronomium. De Heere uw God, niet zomaar een God die je kent, maar de Heere uw God. En omdat ik de tekst uit Daniël had gehaald, ik had dat stukje ook verder gelezen en het is volgens mij ook door jou, Henk, een tijdje geleden verteld over de drie tieners die, eigenlijk zou je kunnen zeggen, menselijk gedacht op het verkeerde moment, op de verkeerde plek waren en daardoor in een bepaalde strijd terechtkwamen of in een bepaalde verzoeking. In Daniël hoofdstuk 3 staat ook geschreven over deze drie jonge mannen die hadden gekozen om de God die zij persoonlijk kenden te blijven dienen. No matter what, wat er ook zou gebeuren, dat blijkt ook uit het antwoord dat zij aan koning Nebukadnezar geven op het moment dat zij voor hem gebracht werden. Ze moesten buigen voor dat beeld en zeggen, ja, dat doen wij niet. Dat besluit hadden ze daarvoor al genomen. Dat lezen we ook in het begin van het boek Daniël. Nebukadnezar is daar eigenlijk heel woedend over, heel boos om te zien hoe die drie jonge mannen zijn bevel of zijn gebod gewoon naast zich neerleggen. En in het antwoord dat zij aan Nebukadnezar geven, zeggen zij ook, ja, eigenlijk vinden wij het helemaal niet belangrijk om u een antwoord te geven op die vraag van, doe je dat nou expres, zei Nebukadnezar tegen ze, dat je niet luistert. En zij zeggen, onze God kan ons beschermen. Zij waren overtuigd. En zij zeiden, en ook als hij ons daar niet uit redt, wij weten toch dat wij bij hem terechtkomen. Dus wij gaan niet voor dat beeld buigen. En ja, het vervolg van het verhaal is natuurlijk dat zij vastgebonden werden en in de oven werden gegooid. Degene die ze daarin gooiden, die vielen dood neer. En ik vond het heel mooi om te zien in het vervolg van die verse wat eigenlijk die verzoeking die die drie jonge mannen op dat moment meemaakten met ze deed. Wat was de uitwerking van die strijd die zij op dat moment hadden? Iemand? Wat gebeurde er met ze? Er staat in de vers staat, op het moment dat ze er ook uitkwamen, hun kleren waren niet verbrand, hun haren waren niet verschroeid, er hing zelfs geen rooklucht aan hen. Maar er was wel iets gebeurd, daar in die oven. Ze hadden Jezus ontmoet, ja. Sorry? Een engel, ja. De engel van de Heer was bij ze. Zij waren vrij. Door die verzoeking, door dat strijden dat zij moesten leveren, werden ze vrij. En ik denk dat dat voor ons vandaag aan de dag ook geldt. De jongens hadden er niet voor gekozen om daar te zijn. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze hebben niks verkeerds gedaan. En toch hebben ze een hele grote strijd en zijn ze in een hele grote verdrukking gekomen. Maar dat heeft ze vrijgemaakt. Ik denk dat dat voor ons vandaag aan de dag ook geldt. Dat die verzoekingen ons bevrijden van bepaalde dingen die ons vasthouden. Van dingen die niet van de Heer zijn. Een andere eigenschap van vuur is dat het loutert. Het maakt je schoon. Alle vuiligheid gaat van je af. En op het moment dat Nebukadnezar ze daar zag met zijn vieren lopen, riep hij ze eruit. En dan zegt hij het volgende in Daniël 3 vers 28. Hij was duidelijk geraakt door de gebeurtenis, door wat hij had meegemaakt. Het had een grote impact op zijn leven. En in Daniël 3 vers 28 staat het volgende. Nebukadnezar nam het woord en zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost. In vers 29 staat dat hij, Nebukadnezar, een bevel had uitgevaardigd dat iedereen die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouden enzovoort enzovoort. Je ziet hier Nebukadnezar die maakt iets mee, dat raakt hem. Dat verandert zijn kijk op zijn bevel en wat hij eerst had gedaan. Maar je merkt ook dat hij hier in vers 28 zegt hij: gelooft zij de God van die drie jongens. Hij had nog geen persoonlijke relatie met God. Hij had iets heel bijzonders meegemaakt, dat heeft hem geraakt, maar dat heeft er nog niet voor gezorgd dat hij God persoonlijk heeft leren kennen. Daarom zegt hij ook: geloof zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Maar als wij verder kijken, ook in het leven van Nebukadnezar, kwam er een bepaald moment waar hij eigenlijk zelf niet meer omheen kon. Door zijn hoogmoed, ondanks de waarschuwing die hij gehad, die hij gekregen heeft in een droom, dat door Daniël aan hem was uitgelegd, ondanks die waarschuwing werd hij toch hoogmoedig en op een bepaald moment kwam de straf voor zijn hoogmoed over hem. Hij moest 7 jaar als een dier leven, als een rund in het veld. Hij was de grootste koning. Als wij terugdenken aan zijn andere droom, hij was het hoofd van goud, van dat beeld. Hij was echt nummer 1, zeg maar, tussen alle koningen. Soms denken wij, als wij nu kijken naar bepaalde mensen, zo, die heeft het goed voor elkaar, die is rijk of heel welvarend. Nou, ik denk dat Nebukadnezar nog wel 100 keer, misschien wel 1000 keer rijker en welvarender was op dat moment. Maar toch, door zijn hoogmoed wordt hij vernederd. 7 jaar lang, 7 getijden staat er volgens mij in de vertaling. En vervolgens gebeurt er iets met hem persoonlijk. Het eerste gebeurtenis heeft hij gezien, dat heeft iets met hem gedaan. Maar als wij lezen in Daniël 4 vers 37, dan kunnen wij koning Nebukadnezar zelf aan het woord zien. Hij schrijft zelf dit stukje. En hier kan je het verschil zien tussen wat hij eerst zei, hoe hij er eerst in stond en hoe hij er nu in staat. Op het moment dat die 7 jaar voorbij waren, kwam zijn verstand in hem terug en dan zegt hij het volgende. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hier zie je dat verschil in een God waarvan je gehoord hebt, waarvan je af en toe iets bijzonders hebt gezien of iets speciaals hebt meegemaakt, en een persoonlijke God. Een persoonlijke relatie die uiteindelijk Nebukadnezar ook met God heeft gekregen. Dat was het eerste wat in mij opkwam bij de vraag: wat heb ik nodig om een overwinnaar te zijn in de strijd, in de moeilijkheden? Het tweede punt wat ik heb opgeschreven is het gedeelte uit Efeze 6. Wat heb je nodig, wat heb ik nodig om overwinnaar te zijn? De gehele wapenrusting van God. En wederom heeft Henk het daar ook al over gehad. Het is heel belangrijk om dat te beseffen en te weten dat je de hele wapenrusting van God nodig hebt. Voor vandaag heb ik eigenlijk alleen gekeken naar vers 17 uit Efeze 6. En één onderdeel van de gehele wapenrusting is zwaard van de geest. En ik vond dat zo mooi om te lezen. Er staat een komma, zwaard van de geest, komma, dat is Gods woord. Soms houdt God dingen verborgen. Als je kijkt in Spreuken 25 vers 2. Waar is het, Ken? Daar is het, Ken. Je vroeg je al af wanneer komt de vers uit Spreuken. Nou, dit was hem. Daarin in Spreuken 25 vers 2 staat dat de roem van God is het om dingen te verbergen. En de roem van de koning is om juist dingen te ontdekken. En de wijsheid van God te ontdekken. Maar als wij deze vers in Efeze 6 vers 17 lezen, daar is niks verborgen aan. Dit is zo duidelijk als het maar kan zijn. Wat is dat zwaard van de geest? Dat is Gods woord. Gods woord dat wij gekregen hebben om, net zoals wij in het stukje van Mozes uit Deuteronomium hebben gehoord, om dat in acht te nemen, om dat tot ons te nemen, om het te lezen, tot ons door te laten dringen en om het in de praktijk te brengen. Het derde punt dat ik opgeschreven heb onder het kopje wat heb ik nodig om overwinnaar te zijn, dat is de overwinnaarsmentaliteit. En daar hebben wij 2 weken geleden een stukje van mogen zien. Toen Marinus in zijn politieuniform hier stond en een bepaalde attitude liet zien. Een bepaalde denkwijze, een bepaald gedrag, een bepaalde houding die hij had vooraf, weet je zo, en achteraf, echt als overwinnaar. En kijkende naar deze drie stukjes, de denkwijze, het gedrag en de houding die bij deze overwinnaarsmentaliteit horen, wil ik eerst beginnen met de denkwijze. Als overwinnaar moet je een bepaalde denkwijze hebben. En voor wat onze strijd betreft, moet onze denkwijze zijn zoals het staat in Colossenzen 2 vers 15. Als wij kijken naar Jezus en ook vanochtend, als wij daar onze denken specifiek richten op het werk dat Hij voor ons allen heeft gedaan en de weg die Hij voor ons gegaan is, dan hebben wij de denkwijze dat wij samen met Jezus overwinnaar zijn. Ik ben samen met Jezus overwinnaar. In Colossenzen 2 vers 15 staat: Jezus heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daarover getriomfeerd. Als ik een kind van God ben, ben ik samen met Jezus, ben ik een overwinnaar. Mijn denkwijze is, zoals wij gelezen hebben, samen met Jezus ben ik een overwinnaar. Een andere hele bekende vers hierover is natuurlijk Romeinen 8, vers 37. En daarin staat: maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Hij heeft ons zo lief gehad dat Hij de dood aan het kruis voor ons heeft gedragen. In onze plaats is hij daar gegaan. Wat wij nog meer in ons denken moeten prenten is onder andere ook de vers in 1 Johannes 4 vers 4 waarin staat: want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Dat hoort ook bij de denkwijze van de overwinnaar. Als wij naar het volgende stukje gaan, het gedrag. Voor het overwinnaarsgedrag heb ik gekeken naar de vers die in Jacobus 4 vers 7 staat. Dat is eigenlijk ook een hele bekende vers. Ik denk dat iedereen hier het kent. Waarin Jacobus zegt: onderwerp je aan God en bied weerstand aan de duivel. En hij zal van je vlieden. Als je dat stukje even omdraait en begint met het tweede deel, bied weerstand. Wat betekent dat? Wat is dat concreet? Het klinkt misschien een beetje abstract, bied weerstand. Ja, hoe dan? Ik denk dat dat gewoon betekent dat je je niet naar je oude mens gedraagt. Gedraag je niet naar wat je niet meer bent. Dat is een bepaald gedrag dat je vroeger had, voordat je een kind van God werd. Maar af en toe steekt dat gedrag ook nog wel tegenwoordig de kop op. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar deze preek is natuurlijk in de ik-vorm geschreven. Dus bij mij steekt dat gedrag af en toe nog wel de kop op. Ik moet voor mijn werk, rij ik naar Den Haag toe. Dat is bijna 100 kilometer enkele reis. En daar kom je onderweg heel veel verkeerssituaties tegen. Ik zie Robert lachen. Jij komt ook heel veel verkeerssituaties tegen onderweg. En ik merk bij mijzelf af en toe, als er iets gebeurt en ik heb daar last van, dat ik dan een soort boosheid ervaar en dan meteen reageer. En het gedrag vertoon van iemand die ik niet meer ben. Dat is het gedrag van de oude mens. Dat je in een opwelling of in een soort boosheid iets zegt. En achteraf denk ik, ja wacht even. Dit is wat het eigenlijk betekent. Biedt weerstand. Ondanks dat af en toe bepaalde dingen in je opkomen, moet je daar toch weerstand tegen bieden. Want mijn gedrag hoort niet meer te zijn naar wat ik niet meer ben. En dan terugkomend op het eerste deel van de vers, onderwerp je aan God, dat betekent dus, gedraag je naar je nieuwe identiteit. Naar de nieuwe mens, waarin het woord jou inspireert in je gedrag. De dingen die je leest, zoals wij in de vers in Deuteronomium hebben gelezen, die dingen veranderen je denkwijze en veranderen je gedrag. Hoe je bent achter het stuur, hoe je bent thuis met de kinderen, die af en toe... Nee, dat zijn alleen die van mij die lastig zijn. Die van jullie niet. Ik denk dat is wat het betekent, onderwerp je aan God. Gedraag je naar je nieuwe identiteit. In Efeze 4 vers 27 staat ook: geef de duivel geen plaats. Ik denk, als wij het gedrag dat wij hebben vormen naar het woord van God, heeft de duivel geen plaats. Het laatste puntje was de houding. Toen ik over dat woord nadacht, moest ik zo denken aan Jezus. Ken je nieuwe identiteit door je gedachten af te stemmen op Jezus. Jezus is het woord, dat lezen wij in Johannes, in het Johannes-evangelie. Jezus is het woord. Als je het woord kent, ken je Jezus. Als je van Jezus houdt, ken je het woord. Dan kan je niet zeggen, ik weet wel 1 of 2 versen en dat was het, dat is genoeg voor mij. Dan wil je eigenlijk steeds meer van Jezus kennen. Je wil steeds meer van het woord lezen. En toen ik zei dat ik aan Jezus moest denken, moest ik denken aan de verzoeking die Jezus heeft meegemaakt. Na zijn dopen werd hij door de geest geleid naar de woestijn. Dat staat in Matteüs 4, dat zijn de eerste 11 versen, waarin ons verteld wordt wat de Heere Jezus meegemaakt heeft. En ik denk dat hij dat meegemaakt heeft, zodat hij alles kon voelen wat wij ook voelen. Alles kon ervaren op de manier zoals wij het ook ervaren. Want soms denken wij, ja, maar ik heb het zo zwaar. Die anderen hebben geen enkel idee waar ik doorheen ga. Of wat ik meemaak. Of wat mij nu is overkomen. Of wat dit allemaal met mij doet. Ik denk dat Jezus terecht kan zeggen, ik ken het. Ik weet het. Ik heb het gevoeld, ik heb het ervaren, ik heb het zelf ook meegemaakt. Daar in de woestijn werd hij na 40 dagen en 40 nachten verzocht door de duivel. En de duivel kwam met 3 verzoekingen bij Jezus. En in 1 Johannes 2 vers 16 vertelt de apostel Johannes ons waar die verzoekingen, waar wij eigenlijk ook mee te maken hebben, betrekking op hebben. De eerste verzoeking was de verzoeking met betrekking tot begeerte van het vlees. Er staat, Jezus kreeg honger. Dat was echt letterlijk iets wat een probleem was van het vlees. En de duivel maakte daar heel sluw gebruik van en kwam naar hem toe. En zei, nou, oké, jij hebt honger, maar ja, als jij zegt dat je de Zoon van God bent, geef maar een bevel. Je hebt zo brood uit de stenen gemaakt. En dan vind ik het zo mooi, de reactie van Jezus. En dat is dus, Jezus is het woord. Hoe reageert Jezus? Hij reageert, er staat geschreven. In mijn woord, in het woord van God, staat het volgende geschreven. Jezus citeert een vers uit Deuteronomium 8 vers 3. En hij zegt, niet van brood alleen, maar van elke woord dat uit de mond van God zal de mens leven. En hier zien wij weer hoe belangrijk het is om het woord van God te eten. Tot ons te nemen. Echt onze gedachten daar helemaal vol van te laten zijn. De tweede verzoeking waarmee de duivel bij Jezus komt, heeft te maken met de hoogmoed van het leven. En dat zagen wij ook in het stukje van Nebukadnezar, waarin hij zelf op een bepaalde dag daar op zijn balkon liep en keek over de geweldige stad die hij had laten bouwen. En zei, goh, wat ben ik toch geweldig. Er is niemand zo fantastisch als ik. De hoogmoed van het leven. En de duivel komt ook met dit stukje, de hoogmoed van het leven, ook bij Jezus. En hij citeert daar letterlijk versen uit Psalm 91. Dat is wel bijzonder, hè, om te bedenken dat de tegenstander de Bijbel gewoon, ik denk niet dat hij het gewoon bij zich had. Hij kende dat. Hij citeert daar gewoon versen uit Psalm 91. En waarin hij zegt, nou, als jij de echte Zoon van God bent, spring maar hier van deze tempelrand af. En dan zullen de engelen, die zullen, God zal de engelen bevelen dat zij jou opvangen, zodat jouw voet niet de grond zal raken. En wederom antwoordt Jezus met het woord. Hij staat, er staat geschreven, en nu citeert hij uit Deuteronomium 6 vers 16, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Jezus kende het woord van binnen en van buiten, want dat is hij zelf. Ik vond dat heel bijzonder om te ontdekken, hij citeert eigenlijk wie hij is, zijn identiteit. En ik denk dat ja, voor ons ook een hulp is, een heel krachtig wapen, zoals wij in het vorige stukje hebben gezien, dat zwaard, dat tweesnijdend is, het woord van God. De derde verzoeking waarmee de duivel bij Jezus kwam, en bij ons eigenlijk ook heel vaak komt, is de begeerte van de ogen. Hij bracht hem naar een hoge berg en hij liet hem alle koninkrijken met hun rijkdom zien. En zei, dat kan allemaal voor jou zijn. Kijk maar, zie je hoe prachtig ze zijn, hoe mooi het is. En ik merk dat bij mijzelf ook. En dan vind ik het heel fijn. Nou ja, op dat moment misschien niet, maar achteraf. Als Rebecca mij aanspreekt, bijvoorbeeld als ik een bepaalde film heb gekeken. Actiefilm, lijkt leuk, mooie poster, nou even kijken. En dan zit je daar twee uur later. En dan meestal is Rebecca dan al naar bed gegaan. En dan de volgende dag vraagt ze mij, en was het leuk? Was het je waard? En dan moet ik heel vaak zeggen, nee, 2 uur lang. 2 uur waarmee ik eigenlijk ook iets anders had kunnen doen. En denk ik, nee, dat is toch jammer. En dat gebeurt af en toe ook met een voetbalwedstrijd. De begeerte van de ogen. Het lijkt leuk. Ik denk, oh, dat wil ik zien. Daar wil ik meer van weten of van ontdekken. En dan achteraf denk je, het is het niet waard. Jezus antwoordde op deze derde verzoeking wederom met het woord. In Deuteronomium 6 vers 13, dat was het stukje dat Jezus citeerde. En hij zegt, alleen de Heere uw God zult u aanbidden en alleen hem dienen. En ik denk dat, we kunnen naar de laatste dia gaan. Op het moment dat wij ons beseffen wat Jezus voor ons heeft gedaan, op het moment dat dat tot ons doordringt en wij houden van hem, betekent dat automatisch dat wij ook van het woord van God houden. Want Jezus is het woord. Dus op het moment dat wij zeggen, Jezus, ik hou van u, zoals wij ook gezongen hebben in de liedjes die wij vanochtend hebben gezongen, dan kan het niet zo zijn dat wij geen tijd hebben voor Gods woord. Dan kan het niet zo zijn dat je de dingen die God voor ons daar heeft opgeschreven, dat we daar niet benieuwd naar zijn. Om daar meer van te weten. Om dat meer tot ons te nemen. Wat er dan gebeurt op het moment dat we dat wel doen, is dat wij gehoor geven aan onze roeping om overwinnaars te zijn. Zoals wij gelezen hebben in Deuteronomium 28, de Heer zal ons tot een hoofd maken. Als wij zijn woorden kennen, als wij zijn woorden tot ons nemen, tot ons door laten dringen en ook in ons handel en wandel van elke dag toepassen. Wat er dan ook gebeurt is dat wij een persoonlijke relatie met God krijgen. Niet zo eentje zoals Nebukadnezar eerst had, dat hij zei, ja, de God van die en die, die is geweldig. Maar dat je kan zeggen, mijn God is geweldig. Als wij het woord van God tot ons nemen, dan hebben wij een krachtig wapen in onze hand. Een tweesnijdend zwaard, zwaard van de geest. En wat wij dan ook krijgen is de overwinnaarsmentaliteit, waarbij onze denkwijze, ons gedrag en onze houding verandert naar het voorbeeld van Jezus. En dan kunnen wij oprecht zeggen, ik heb hem hier in de ons vorm gezet, onze identiteit als overwinnaar. En de tekst is, de mensen die hun God werkelijk kennen, zullen sterk zijn en dappere daden berichten. En ik bid dat wij allen deze sterke mensen zullen zijn. Dat wij God persoonlijk kennen en met hem de overwinnaars zullen zijn en dappere daden zullen verrichten. Amen.